Vanmorgen zijn we onder andere terechtgekomen in Daniël hoofdstuk 9. Daniël hoofdstuk 9, ja inderdaad, maar in het bijzonder bedoel ik Daniël hoofdstuk 3. Waar gesproken wordt over de zeven tijden van Babel. Die zouden voorbij gaan vanaf wat dan zou moeten heten de ontluistering van Babel tot aan het herstel. Er zitten wat haken en ogen aan. Ik kreeg ook daar wat vragen over. Onder andere zelfs schriftelijk in de pauze. Maar ik moet mij helaas vrij excuseren. Want ik kan er niet verder op ingaan. Er zitten inderdaad wat haken en ogen aan. En laat ik een algemene uitspraak doen dan. Het idee wat ik genoemd heb, zoals bekend van Jehovah's getuigen. Het idee namelijk dat Babel gelezen zou moeten worden alsof het gaat over Jeruzalem. Dat is niet helemaal onbijbels, daar zit het een en ander aan vast. Want het is in algemeen zo, maar dieper ga ik er heus niet op in. Het is algemeen zo dat natuurlijk ook voor Jeruzalem geldt dat van Jeruzalem de koninklijke waardigheid is weggenomen. Het koninkrijk van Jeruzalem is weggenomen, al in de dagen van Daniël gebeurde dat. En van Jeruzalem leren wij natuurlijk ook dat het in de toekomst niet alleen herbouwd zal worden, maar bovendien ook inderdaad hersteld zal worden in het koningschap, het koninkrijk. Maar dat is niet in onze dagen, ook niet in de 70ste week van Daniël. Dat gebeurt pas na de wederkomst van Christus op de Olijfberg. Ik zei niet na de wederkomst van Christus, ik zei na de wederkomst van Christus op de Olijfberg. Pas in de dagen die daarna volgen, zal Jeruzalem van de grond af herbouwd worden door wat wij dan gemakshalve noemen het geloof overblijven van Israël. Gelovigen zoals u en ik zijn dat gewonnen. Maar goed, het zal dan herbouwd worden opdat daar inderdaad de koning zich zal vestigen. Omdat daar, bij wijze van spreken, de troon van David weer gezet zou worden. En dat gaat ook inderdaad gebeuren. Zodat de geschiedenis van Jeruzalem en van Babel overeenkomstig is. Dat wil zeggen, van beide werd het koningschap weggenomen en beide zal het hersteld worden. Maar ik moet er tegelijkertijd bij zeggen dat als in de toekomst het koninkrijk van Jeruzalem in Jeruzalem hersteld wordt, in de dagen van de wederkomst van Christus, dan houdt dat uiteindelijk in de definitieve verwoesting van Babel. Want het mag dan zo zijn dat Babel weer de hoofdstad zal zijn van een wereldrijk binnen een betrekkelijk afzienbare tijd. Het neemt niet weg dat dat slechts voor een betrekkelijk korte tijd zal zijn. 33 jaar maximaal. Maar goed. Ja, dat is betrekkelijk wat. En dat dan inderdaad vervuld zal worden waarvan die Moody-film zei dat het al vervuld was. Namelijk, dan zal Jeruzalem definitief verwoest worden, niet afgebroken, verwoest worden. En dan zal het daarna, inderdaad, volgende 1000 jaren, zal ik dan maar zeggen, ook inderdaad niet herbouwd worden. Met andere woorden, die profetieën over een verwoesting van Jeruzalem door oorlogsgeweld onder andere. Die profetieën moeten nog vervuld worden. Hetzelfde geldt dan voor de profetieën dat Babel ook nooit meer herbouwd zal worden. Want in het verleden werd Babel gewoon gesloopt. Langzamerhand. Eerst de belangrijkste gebouwen enzovoorts. En later werd het zelfs nog helemaal ontruimd. In de eerste plaats door een koning uit de dynastie van de Seleuciden, die van plan was een andere stad te bouwen, dat deed hij ook, in de buurt daar, Seleucia zal het wel heten hebben, of Seleucia, of hoe je dat maar noemt, en daarvoor werd gebruik gemaakt van de stenen die in de omtrek aanwezig waren, en dat waren er niet zoveel in Babel. U weet wel, daar hebben ze toch uit de baksteen uitgevonden in Babel. Natuursteen is er niet, dus is men wat zuinig op. En voor de bouw van die nieuwe stad werden stenen gebruikt van Babel. Dus Babel werd gesloten om die nieuwe stad te bouwen. En daarna, nog jaren later, niet eens zo gek lang daarna trouwens, verscheen daar een Alexander, een prins, Alexander. Een hele grote, enzovoorts. Die was iets, ze was een tijd ver vooruit, wat heet ver vooruit, meer dan 2000 jaar vooruit, die dacht Babel te zullen herbouwen om daar zijn koninkrijk te vestigen, maar dat was een foutje. De enige echte fout zou de man trouwens ooit historisch op hebben kunnen betrappen. Hij deed iets wat weliswaar zou moeten gebeuren, maar veel te vroeg. Hij zou Babel gaan herbouwen, daartoe liet hij eerst alle stenen wegslepen enzovoorts. En toen bouwde hij wel het een en ander, maar er kwam niet zoveel van terecht, want tijdens die herbouw van Babel overleed op merkwaardige wijze deze man. Alexander de Grote, dat hij toen 33 jaar oud was, zal wel toeval geweest zijn. Maar ik vergeet het dus nooit meer. 33 jaar oud stierf hij, moet je je voorstellen, een man die 33 jaar oud is, die een wereldrijk gesticht heeft, waarvan de uitwerking tot in onze dagen nog aanwezig is, zal ik maar zeggen. We leven nog steeds in een min of meer Griekse cultuur, maar dat even terzijde. Hoe dan ook, de man stierf en er is dus verder niks van terechtgekomen. En wat die jongen, weet je ook weer, we hadden zijn naam kwijt, net als van die Duitser. Maar toen had die man uit Irak, meen ik. Oh ja, Saddam Hussein, dat is het. Ik ben het altijd kwijt hoor. Maar die, toen die bouw begon te herbouwen, begon die ook inderdaad met het herbouwen van onder andere het theater, zoals dat gebouwd was in de dagen van Alexander de Grote. Zodat het Babel van nu, in de eerste plaats is het herstel van het Babel van Alexander de Grote en met nog een fase verder terug het herstel van het Babel van Nebukadnezar. Uitdrukkelijk in die lijn. En zo was het ook zijn bedoeling. Nou, daar laat ik het verder maar bij, maar waarom gaat het dat Babel gewoon systematisch in de loop der tijd is afgebroken en dus nooit verwoest is geworden. Dat zal nog gebeuren in de toekomst en ik denk dat wij dat zelf zullen doen. Maar daar hebben we het nou niet over. De gemeente moet nog wat doen, dat is straks aan de opname. Een van de dingen die wij zullen doen is het verwoesten van Babel, dacht u wat? Ik kan het niet bewijzen, want voor zover ik dat geloof, eigenlijk dat uit bijbelse typologie, en dat is vervelend, geen argument. Dus ik laat het maar voor wat het is, maar ik denk het wel, ja. Maar dat even te zeggen. Maar goed, Babel zou hersteld worden. Na 2520 jaar, dat komt niet uit in dagen die inmiddels tot het verleden behoren, maar dat komt inderdaad uit in de toekomst. Dat is makkelijk genoeg uit. Ik zal het u even voorlezen, dat is makkelijk genoeg uitrekening. 2520 jaar. Ik zal het niet straks dit doen, maar probeer het maar. 2520 jaar, daar gaat het over. 7 tijden, dus 7x360, hè, dat moet je uit je hoofd weten. In dit soort zaken, hè. 2520 jaar zijn het. Van 360 dagen per stuk. Dat levert netjes op. Ik heb het van tevoren uitgerekend, want zo snel ben ik niet in het hoofd rekenen. 907.200 dagen. Zo lang zou dus de koninklijke waardigheid van Babel zijn weggenomen. U rekent het maar eens een keer na en u krijgt daar een laagje mee, heb ik u beloofd. Hè? Goed. Maar als u dan netjes wil omrekenen naar onze kalender, ben je nog lang niet klaar. Want dan moet je 907.200 delen door de lengte van onze kalenderjaren. Uiteraard, want daar gaat het om. U moet nou uitrekenen hoeveel jaren dat zijn op onze kalender. Want dit zijn profetische jaren van 360 dagen. Maar onze kalenderjaren duren nog eenmaal langer. Die duren niet eens 365 dagen, maar zelfs 365,24 en dan nog wat. Maar het steekt niet op een uur, denk ik altijd. Hè? We zitten trouwens in minuten dan al, geloof ik. Dat doet er nou niet toe. Maar daar komt uit 2483,8299. Dus dat zit op de duizendste seconde nauwkeurig, vrees ik. Zo nauwkeurig hoeven we dat niet te weten, maar dat is wat eruit komt, hè. Nou, daarom moet je dat aantal nog even verder omwerken. Want als deze periode van 2025 jaar begon in 482 voor onze jaartelling, dan betekent het dat bij het begin van onze jaartelling 481 jaren, volle jaren, 481 volle jaren gepasseerd waren. Dus van die 2483 jaren trekken we de eerste 481 af en daarmee komen we bij het begin van het jaar 1 van onze jaartelling, hebben jullie dat? Achter ons op hele jaren uiteraard. Dus dat gaat er dan af. En dat komt dan uit 2002,8. Gerekend vanaf het begin van het jaar 1 kom je dus uit in het jaartal 2002,8. En misschien nog iets erbij, het zou kunnen. Maar in de praktijk komt dat uit ongeveer in 2003. Zo zit dat gewoon. En moeilijker is het niet. En of het klopt, voor die berekening sta ik in.
Maar of het klopt, daar sta ik nooit voor in. Laat ik dat vandaag heel goed zeggen. Dit is geen gospel truth.
Zouden de Amerikanen zeggen. Waarom niet? Omdat je dat jaartal van 482 voor Christus niet bewijzen kunt. Dus de best guess heet het dan, om er in stijl te blijven. Voor zover wij weten, naar ons beste weten, 482 ongeveer. Nogmaals, ik weet niet meer waar ik het vandaan heb. Maar ik heb het een jaar of 20 geleden alles uitgezocht enzovoorts. En misschien had ik toen nog andere boeken dan die tegenwoordig. Ik weet het echt niet. Ik heb het niet meer terug kunnen vinden. Maar voor zover ik weet, het vierde jaar van Xerxes de Eerste. Nou, zoek het maar eens uit in de encyclopies. Maar het zal blijken dat als u dat doet, dat er zoveel verschillende jaartallen gegeven worden, dat het is eigenlijk onbegonnen werk. Dat kost u maanden studie, minstens. En dan moet je nog weten waar je het zoeken moet, want anders heeft het nog geen enkele zin. De Bijbelse chronologie is één groot doolhof, normaal gesproken. Nou, dus ik sta er niet voor in, maar als ik het moet zeggen, naar mijn beste weten, komt dit eruit. En veel vertrouwen in mezelf heb ik niet, dus dat dient u dus ook niet te hebben. Maar, niettemin, dit komt eruit. En aardig is bovendien, maar daar kan ik niet meer op en niet uitgebreid op ingaan, dat die zeven tijden, gerekend ongerekend dus 2520 jaar, eigenlijk ook gegeven worden in het volgende hoofdstuk van Daniël. Dat is minder bekend, in Daniël 5. En ik ga het ook niet uitleggen, ik noem het alleen. Dat is namelijk gelegen in dat daar een oordeel over Babel wordt aangekondigd, in dat hoofdstuk, tijdens dat feestmaal van Belshazzar, weet je wel. He? En dan verschijnt daar het schrift aan de muur, weet je wel, wordt op de wand geschreven door één hand. Meneer, Tekel, Ufarsim, of wat er maar staat daar, hè? Dat heb je toch, hè? Is dat vers 25, is dat geloof ik, van hoofdstuk 5, hè? Het schrift aan de wand. En er wordt een oordeel aangekondigd. De verklaring van dat schrift aan de wand is een aardige. Iets van, ik weet uit mijn hoofd niet meer. Meneer is iets van wegen. En tekel is tellen, geloof ik, of zoiets. Hè. En dan Ufarsim komt van Peres. En dat betekent zoveel als verdelen. Zodat de gedachte is, want het wordt er daarbij gezegd, het rijk is beoordeeld geworden, gewogen of geteld. Gewogen en geteld. Dat is trouwens hetzelfde in de praktijk. Dus gewogen en geteld en het blijkt niet genoeg te zijn. Het wordt afgekeurd, gedisqualificeerd of hoe dat maar heten mag. En het zou verdeeld worden. Dat is een aardige, want dat Ufarsim komt van PRS en dat betekent verdelen. Maar het aardige is natuurlijk dat datzelfde koninkrijk, het Babylonische koninkrijk, gegeven zou worden aan de Persen. En dat is precies hetzelfde woord. Zodat er nog veel meer achter steekt dan wat er alleen letterlijk in de tekst van de Bijbel bijstaat. Peres zou de Persen gegeven worden. Zou verdeeld worden. Ook dat is waar, want werd gegeven aan Mede en Persen. Dus toch ook verdeeld. Enzovoort. Hè. Zit nog wat een en ander aan vast. De enige vraag die ik vroeger overhield is, waarom staat er nou twee keer Mene? Want het wordt in de verklaring niet meegenomen. He, meneer Tekel Peres, dat is wat verklaard wordt. Maar waarom er twee keer Mene staat, weet ik niet. He? Vroeg ik me altijd af, he. Waarom staat dat er twee keer en waarom wordt het niet vertaald? Of is het een beetje retoriek, maar waarom wordt er niet alles herhaald? Ik bedoel, kwam het niet uit. En dan zeg ik het maar eerlijk, toen kreeg ik de echte waarheid in handen of zoiets. Of een bijbelcursus van de jongens van de Ambassador College. Hè? Ja, dat gebeurt allemaal. En laten die daar nou een verklaring voor aangereikt hebben, een waar ik niet onderuit kom. Er werd namelijk gezegd dat Mene hetzelfde is als wat we dan noemen Mina. En dat betekent zoveel als een pond. Dat wil zeggen, het is een maateenheid, een gewichtseenheid of wat het maar wezen mag. Tekel is hetzelfde als een sikkel, en dat is ook een maateenheid. En PRS is ook een maateenheid. En als je al die maateenheden die je dan genoemd worden bij elkaar optelt, dat wil zeggen twee mina, hè? Toch? En die sikkel enzovoorts. Als je het bij elkaar optelt, kom je aan 2520 gera. En dat is dan de kleinste maateenheid waar het over gaat. Zodat als je het schrift op de wand opvat als een verzameling
aantallen, want zo kan het dan gelezen worden, dan komt er uit totaal 2520. En dat lijkt mij wel correct. Want dan is ook is verklaard waarom er twee keer dat menee aan de muur staat. En bovendien hadden we toch wel graag dat de waarheid van voorgaande hoofdstuk, dat zeven tijden over Babel zouden voorbijgaan, dat die waarheid nog eens ergens herhaald zou worden. Want als we maar één schriftgedeelte hebben, op grond waarvan we dan bepaalde conclusies moeten trekken enzovoorts, dan is dat over het algemeen te weinig. Daar kun je makkelijk mee mis. Ik ben er altijd voor gewaarschuwd. Je moet minstens twee schriftplaatsen hebben, minstens twee getuigen, zal ik maar zeggen. Dan klopt het, maar als je maar één stelling hebt, één schriftplaats, één tekst, of wat het maar wezen mag, dan moet je er heel voorzichtig mee zijn, laat ik het zo zeggen dan. Nou, we hebben er dus twee hoofdstukken achter elkaar. Zeven tijden uit Daniel 4 en 2520 via het schrift op de muur in Daniel 5. En zeven tijden is dus kennelijk 7 x 360 jaar, komt aardig uit. Zodat we deze beide profetieën hebben. En er komt nog wat bij, want die profetie in Daniel 5 zegt wel dat Babel, de koninkrijk van Babel zou weggegeven worden enzovoort. Maar dat betekent nog niet dat daarmee die profetie van Daniel 4 in vervulling ging, zoals dikwijls gedacht wordt. Want bij die gelegenheid, in diezelfde nacht werd weliswaar Belsazar gedood, en uit de ongewijde geschiedenis weten hoe het gebeurde. Uit de volgende verse trouwens ook, de eerste verse van Daniel 6. Want de gedachte is gewoon dat de Meden de stad veroverden en inderdaad in diezelfde nacht Belsazar doden. En vanaf diezelfde dag dus werd het Persische Rijk, of beter het Medo-Persische Rijk, maar met Babel als hoofdstad. En dat is maar waar het om gaat. Babel werd dus bij die gelegenheid ook niet verwoest. Dat zou inderdaad pas veel later gebeuren. Dat wil zeggen, het zou veel later ontluisterd worden, maar verwoest worden. Wel, dat is wat het toekomstige lot is van het Babel, wat in onze dagen herbouwd is geworden. Hetzelfde geldt uiteraard ook voor Jeruzalem. Om van Amsterdam maar te zwijgen. Maar zeven tijden dus. Het is een betrekkelijk eenvoudig rekensommetje, brengt ons in het jaar 2003. Maar de aardigheid is dat dit een profetie is natuurlijk over de wederkomst van Christus. In tegendeel heeft er niks mee te maken. Het is ook geen profetie over de opname van de gemeente. De gemeente heeft er sowieso niks mee van doen. Het is een profetie over Babel. En over een Babel wat uiteindelijk toch definitief verwoest zal worden. Zodat het een profetie is die ons weliswaar ongeveer op het spoor brengt van de tijd waarin dan wellicht misschien al die profetieën in vervulling zullen gaan. Maar meer kan er dan ook niet van gezegd worden. Maar het aardige is dat wij langs een andere weg profetieën vinden in de Bijbel die ons in dezelfde buurt brengen. En dat is een totaal andere lijn. En hij is bovendien toch ontleend aan typologie. De hele profetie van Daniel 4, ja, of je dat nou beeldspraak of typologie moet noemen, weet ik niet. Want voor slot van rekening, zo'n eenvoudige profetie kwam wel degelijk in de vorm van een droom, van een boom die afgehouden zou worden en weer uit zou lopen. Is dat typologie of niet? Je kunt zeggen, het is tamelijk letterlijk, want er staat bij hoe het zou gebeuren. Maar dat wordt maar gezegd over Nebukadnezar, dat die zeven tijden onrein zou zijn enzovoorts. En als ik het daarna toepast op het Babylonische Rijk of op de stad Babel, is het dan typologie of niet? Ik weet dat nooit. Maar ik vind het ook een theoretische vraag eigenlijk. Maar de meeste profetie komt in de vorm van dit soort beelden. Maar we hebben een andere, en dat vind ik persoonlijk zo ongeveer de mooiste die ik in de Bijbel ben tegengekomen, want dat is een kwestie van smaak. Dat is die van Jozua, die op de 10e van de eerste maand, zoals we reeds aangehaald hebben, Jozua, die op de 10e van de eerste maand het volk door de Jordaan leidde. Dat staat in Jozua 4, vers 19. Dat was dus de dag van het inhuisnemen van de paaslam. Later blijkt te zijn de datum van het einde van de 69 weken van Daniel, de intocht in Jeruzalem. En als u het mij vraagt, en vooruitlopend, zeg ik dan, ik denk ook eerlijk gezegd dat de 70ste week van Daniel, wanneer de Heer aan het einde van echt zal verschijnen op de Olijfberg definitief, wanneer dus Jeruzalem verwoest wordt, dat zou moeten vallen, op grond hiervan, op de 10e van de eerste maand. De vraag is alleen welk jaar, dat is aardig. Het is makkelijker om de datum te geven dan het jaartal. De tiende van de eerste maand zit er dik in. Dus 69 weken eindigen met de heer op de Olijfberg sprekend over de stad die verwoest zal worden. En het is op de tiende van de eerste, ligt het toch voor de hand als de heer echt op de Olijfberg definitief zal verschijnen ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem. Aan het einde van de 70ste week van Daniel, dan zal dat toch op de tiende van de eerste maand zijn. Niet dan? En voor de hele snelle rekenaars onder u, als we nou dat half jaar eens even wegrekenen wat ingevoegd werd in de dagen van Mozes bij de uittocht uit Egypte, verschoof de kalender een half jaar. Als we dat nou in de toekomst eens weghalen, wanneer het nieuwe verbond voor Israël aanbreekt en het oude beëindigd wordt, als we dan de kalender weer eens terugbrengen naar zijn oorspronkelijke vorm, het half jaar eruit halen, blijkt de tiende van de eerste maand ineens te zijn de tiende van wat nu de zevende maand is. En welke dag is dat? Welke dag is dat? Grote verzoendag, grote verzoendag. Dus daar is wel wat mee, hè. Maar goed, dit zijn dingen waar ik een andere keer wel weer eens over praat dan, hè. Want daar is wel wat mee. Het is de tiende van de eerste, het inhuisnemen van het paasland. Bij nader inzien blijkt het toch grote verzoendag te zijn. Waarom niet? Maar goed, laat ik hem maar weer buiten, want het heeft er nou niet mee te maken, hè. Maar wat wij dan lezen in Jozua, het was de tiende van de eerste maand, maar de geschiedenis zelf begint in hoofdstuk 3. Jozua maakte zich des morgens vroeg op, vers 1, en zij reisden van Sittim, de laatste, de 42e, geloof ik. Of was de 41e, weet ik niet. 42e. 42e kampplaats van Israël. In de woestijnreis, zal ik maar zeggen. Ze maakten zich vroeg op van Sittim en zij kwamen tot aan de Jordaan, die zij over zouden trekken of door zouden trekken om daarna een kamp op te slaan aan de andere kant in Gilgal. Het Hebreeuwse woord voor wedergeboorte. Gilgal. Ook wel aardig natuurlijk, hè. Nou goed. Maar dan staat er, zij reisden naar de Jordaan, zij vernachten al daar eer zij vertrokken, en het geschiedde dat de ambtlieden op het einde van 3 dagen door het midden des legers gingen, want verlossing komt altijd aan het einde van 3 dagen, namelijk op de 3e dag, maar dat staat zo vaak in de Bijbel, dat ik u onmogelijk een complete lijst daarvan kan geven. Ik heb de lijst nooit compleet gekregen dan, hè? Ben ermee opgehouden. Na 3 dagen verlossing, altijd na 3 dagen, maar goed. Op het einde van 3 dagen gingen zij door het midden des legers en zij geboden het volk zeggende, wanneer gij de ark des verbonds, des Heeren, uw schat ziet, en de Levitische priesters dezelfde dragende, verrijst gij lieden ook van uw plaats en volgt haar na. En dan denk ik altijd, als ik predikant zou zijn, zou ik nu waarschijnlijk moeten zeggen, mijn tekst is Jozua 3 vers 3, wanneer gij de ark des Heeren, uw schat ziet, enzovoorts, verrijst gij lieden ook van uw plaats en volgt haar na. En dat is een prachtige preek die dan volgt. Ik kan helaas niet preken. Ik beschouw het als een gemis. En als een voorrecht ook, broeder. Ja, absoluut. Maar we nader inzien. Maar dan zou er een prachtige preek volgen over de ark als type van Christus. En wanneer we die ark zien, zouden we de ark na moeten volgen. Want wij zouden navolgers van Christus zijn. Volgens... Thomas Akempis, ja. Nee, volgens Paulus in Efeze. Laten we het daarmee houden, hè. Wij zouden hem navolgen, natuurlijk. Staat hier ook. Maar dat is niet waar het vers eigenlijk over spreekt. Men zou hem navolgen, natuurlijk. Maar wat hier gezegd wordt, is vervolgens, in vers 4, dat er nogthans, desalniettemin, niet tegenstaande de mooie preek dus, dat er nogthans ruimte zij tussen uw lieden en tussen die ark. Israël moest namelijk een afstand bewaren tot de ark. Zij zouden weliswaar de ark volgen, maar op een afstand van 2000 ellen in de maat vanwege de juffrouw. Maar dat wist u al, hè? Goed, dat bestaat, hè? Dat er nogthans ruimte zij tussen uw lieden en tussen dezelfde bij de 2000 ellen in de maat. En nader tot diezelfde niet, dat wil zeggen, het zou 2000 ellen moeten blijven. Waarom? Ja, dat is de mooiste die nu volgt. Want dan sta je 100% op het verkeerde been. Opdat gij die weg weet die gij gaan zult. En ik beweer, als je de weg wil weten die je gaan moet, dan moet je dicht bij de Heer blijven en dicht bij de Ark des Verbonds dus. Zegt de Hebreeënbrief trouwens ook, wij zouden namelijk tot die ark des verbonds naderen. Toch?
Niet gelezen?
Nou goed, laat maar zitten dan. Maar dat is wel waar het op neerkomt. Maar hier staat dat men juist afstand zou moeten houden, opdat men zou weten de weg die men gaan zou. Welke weg zou men dan gaan? Dezelfde als de ark des verbonds, en overdrachtelijk, men zou dezelfde weg gaan als Christus, maar pas 2000 el later. Toch? En op het moment dat die ark des verbonds, gedragen door de priesters,
wie zijn dat toch?
Maar op het moment dat de ark, het moment dat de ark des verbonds, gedragen door de priesters, en dus samen met de priesters, de Jordaan indaalt, op dat moment ligt het volk Israël 2000 el achter. Daarna houdt de ark en de priesters halt op de bodem van de Jordaan. De geschiedenis staat stil, wat hun betreft eigenlijk. Er zit verder geen voortgang in. En intussen heeft Israël 2000 el af te leggen, alvorens te komen op de plaats waar de ark en de priesters zijn. Schitterend verhaal. Heel eenvoudig. De ark des verbonds is Christus, de priesters zijn wij. Wie anders? Want wij zijn één plant met hem geworden enzovoorts. In de gelijkmaking zijn ze doods. In de gelijkmaking zijn een opstanding. We hebben aan hen deel. We zijn dienaren van het nieuwe verbond geworden. Etcetera, etcetera. Maar je mag het ook maar even vergeten. Het gaat voor de berekening waar je voor gekomen bent. Maakt het namelijk niks uit. Dus als u alleen daarvoor gekomen bent, kunnen jullie dit rustig weer vergeten. He? Maar de ark en de priester is een beeld van Christus en de gemeente. En op het moment dat tot stand komt, zal ik maar zeggen, op het moment dat wij met Christus gestorven, begraven en opgewekt zijn, op het moment dat we deel hebben aan hem, aan zijn dood en opstanding, vanaf dat moment had Israël nog een weg te gaan van 2000 ellen. En wat zou dat laatste nou betekenen? Dat wil zeggen, wat is een el? Dat is leuk hoor, want een el betekent ook maar gewoon maat. Het hele woord el, nou ja, in ieder geval in het Hebreeuws, betekent ook maar gewoon een maat. Welke doet er weinig toe? Nou, welke maat zou het zijn? Het is toch overbodig om uit te leggen dat die 2000 el een uitbeelding zijn van 2000 jaren? Niet dan? Toch, wat kan het dan anders wezen? Nou, het theologisch commentaar is dat natuurlijk, ik geloof niet dat wij dat zo mogen duiden. Maar ja, ik geloof dat we het toch zouden duiden. En hoe dan wel? En ik heb geen andere optie dan deze. Toch? Dus daar hoef je niet voor te zoeken naar hoe lang het zal duren. Je leest het gewoon hier. Ja, of je begrijpt niet wat je leest. Dat kan natuurlijk ook. Maar als je dat gewoon leest en begrijpt hoe die geschiedenissen in elkaar steken, dat zal een profetische betekenis hebben. Dan kun je er toch nooit wat anders van maken dan dat de wedergeboorte van Israël zal plaatsvinden 2000 jaar na de wedergeboorte van Christus. Maar ja, als men al struikelt over deze term, wedergeboorte van Christus, dan kom je natuurlijk nooit meer ergens. Toch? Maar de wedergeboorte van Christus is gewoon zijn dood en opstanding. Hoe hij een einde maakt aan het oude verbond en hoe door zijn opstanding het nieuwe verbond aanbrak. Dat is wat hier uitgebeeld wordt in de doortocht door de Jordaan. Moeilijker is het niet. Toch? En als dan van Israël staat dat zij een speciale weg zouden gaan die hen hier wordt gewezen, dat wil zeggen, er wordt hierin gezegd welke weg zij zouden gaan. Dan is de vraag, welke weg zouden zij dan gaan? Is het antwoord, een weg in eenzaamheid waarbij men de Heer uit het zicht verloren heeft. Dan geef je de verzekering dat op 2000 el afstand, dus ongeveer een kilometer, dat men dan die ark en die priesters niet ziet staan op de bodem van de Jordaan. Probeer het maar eens uit. Dat zie je niet. Dan ben je uit het zicht verloren, zal ik maar zeggen. En dat betekent dat Israël inderdaad 2000 jaren zou voortbestaan enzovoorts, zonder, en dan citeer ik maar even voor het gemak, ongeveer uit Hosea, zonder God, zonder Christus, bij nader inzien is het Efeze, maar goed, zonder God, zonder Christus, maar goed, zonder opgericht beeld, zonder terefiem, zonder hoogpriester, of hoe het allemaal maar heten mag, enzovoorts, zou alleen zijn, zou blijven zitten, vele dagen zou Israël blijven zitten, zonder God, zonder de Messias, enzovoorts, dat zag het Hosea 3. Toch? Maar naar de vraag is hoe lang? Het antwoord is, hoe lang Leuk, hè? Hoe lang? 2011.
Moet toch?
En de enige mogelijkheid is dat L staat voor jaar, dus 2000 jaar. Waarna wij weer een rekensom krijgen. Wij zouden namelijk nu, op grond van Joshua 3, moeten uitrekenen 2000 jaren vanaf de opstanding van Christus tot aan de bekering van Israël. Als volk, wel te verstaan. En anders dan, wanneer vindt de bekering van Israël plaats? Zonder, los van onze kalender, wanneer vindt het plaats? Als het tot geloof komt, ja, maar goed, wanneer komt het tot geloof? Aan het einde van de 70ste week van Daniël, als men de naam des Heren aanroept en de Heer dus verschijnt op de Olijfberg, inclusief de littekenen in zijn handen en voeten en in zijn zijde, en waarna men vraagt, hoe kom u daaraan? En dan geeft hij antwoord, volgens Zacharia 13 enzovoorts, hè. Kortom, dat zal zijn aan het einde van de 70ste week van Daniël. Met andere woorden, er zouden 2000 jaren verlopen vanaf de opstanding van Christus. Dat was na de 69ste week van Daniël. Nou ja, 7 letterlijke dagen daarna. Maar goed. Vanaf de opstanding van Christus, 2000 jaren zouden verlopen tot het einde van de 70ste week van Daniël. Dat is makkelijk genoeg, waarna wij weer een rekensom krijgen. En die rekensom, die is, sommetjes makkelijk genoeg te maken. Maar het probleem is natuurlijk dat we dan moeten weten in welk jaar de Heer Jezus stierf en opstond. Nou, daar krijgen we weer zo'n groot probleem. Er zijn boeken over volgeschreven. Ik meen trouwens dat iemand uit het midden een artikelenserie daarover aan het publiceren was. Goed, hè? Was dat niet zo, Dirk? Was jij dat niet? Was jij dat? Toch wel?
Niet over het jaar.
Oh, niet over het jaartal. Ik heb het gemist, dus ik weet het niet. Maar ik dacht het. Maar in ieder geval, het gaat om het jaar van de dood en opstanding van Christus. En dat hangt uiteraard weer samen met het jaartal van zijn geboorte. En daar is al zoveel onzin over verteld. Er is een goede reden voor. Er is toch niemand die er verstand van heeft, dus je kunt er alles over vertellen wat je wilt. En dat gebeurt ook. Ik heb zeker een halve meter boek in de kast staan wat alleen maar daarover gaat. Dat meen ik, dat is echt waar. En zoek het dan maar eens uit. Ik zal er nu de tijd niet meer voor hebben, op geen enkele manier. En toch is daar wel uit te komen, maar daar kan ik dus moeilijk op ingaan. Hè. Misschien dat ik hoop binnenkort één of twee artikelen eraan te wijden in de circulaire, als we tijd hebben. Tenminste, daarover. Dus dan kom ik er nog wel eens op terug. Maar als u het mij vraagt, de Heer Jezus werd geboren in het jaar 4 voor onze jaartelling. Onze jaartelling die pas in de middeleeuwen werd uitgevonden, dat weet u toch. Jaartallen zeggen niks dus. Maar in het jaar 4 voor onze erkende jaartelling. En voor zover ik kan uitrekenen, op grond van de Bijbelse gegevens en daarnaast de mij meest bekende betrouwbare gegevens uit de chronologie, stierf hij in het jaar 32 van onze jaartelling. Pasen dus, van het jaar 32. Dat is een tamelijk late datum. Vandaar dat ik een jaar of 20 heb mij gezegd geleden, ik al eens deze rekensommetjes heb verteld zo hier en daar. En toen heb ik erbij gezegd, nou, als het niet klopt, dan is het eerder. Want ik heb een erg late datum voor de dood en opstanding van Christus. Het jaar 32, meestal noemt men het jaar 30 of zelfs het jaar 29. Maar daar geloof ik niet in en daar heb ik goede redenen voor. Maar ik geloof dat het jaar 32 was en dat is volstrekt in overeenstemming, voor zover ik het kan zien nogmaals, met alle Bijbelse chronologische gegevens daaromtrent. Jaar 32 van onze jaartelling. Zodat men vanaf dat jaar, en eigenlijk vanaf het jaar 31 dus, want er waren er pas 31 om. Hè, vanaf daar zou men 2000 jaren moeten rekenen van 360 dagen per stuk. 2000 jaar of 360 dagen. En dat brengt ons dan, dat zou ons moeten brengen, aan het einde van de 70ste week van Daniël. En dus bij de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Hoogstwaarschijnlijk dus op de 10e van de eerste maand van dat jaar. Nou, dat is betrekkelijk eenvoudige rekensom. Ik zal hem eronder zetten. Hè. We krijgen dan 2000, want daar gaan we het om. Die vermenigvuldigen we weer netjes met 360 om het aantal dagen te krijgen. Zo nauwkeurig mogelijk dus. Dat komt uit 7-2-0. Heel goed kijken. 0-0-0. 720.000. Ja. En dan delen we die 720.000 vervolgens weer. Het is precies hetzelfde als daar, hè. Delen we weer door 365,24. Voor de seconde is dat, weet je wel. Maar goed. En dat komt dan uit 1971,2. Afgerond. Dat is niet een datum. Dat is het aantal jaren wat zou moeten verlopen op onze kalender tussen de opstanding van Christus en het einde van de 70ste week. Daarna moeten wij daar nog bij optellen. Dus dan gaat hij weer. 1,2. Daar moeten we nog bij optellen. In elk geval de 31 jaren die verlopen zijn op onze kalender. Vanaf het begin van ons jaar tot aan de opstanding van Christus. Het waren 31 jaar verlopen. Het was kort in het jaar 32 dat het gebeurde. Dus 31 jaar al verlopen. Dus, en die tellen we dan nog op bij die 1971,2. Dan komen wij netjes uit in 2002. Dat is het jaartal inmiddels. 2002,2 zijn de dus het jaar 2003. En de conclusie die ik in de tijd meteen trok, toen ik die twee naast elkaar had, ja, dat is duidelijk genoeg, hè. Dan is het, als het klopt, dan is het, zou het dus zo moeten zijn dat in de dagen waarin dit Jeruzalem verwoest wordt, het herstelde, het herbouwde Babel tot hoofdstad van een wereldrijk wordt. En hoe langer je daarover nadenkt, hoe logischer het wordt. Toch? Want het zal toch duidelijk zijn, als men afgerekend heeft met deze Joodse staat omdat die vernietigd is, dat dan ogenblikkelijk die Arabieren, die Mohammedanen, wie het maar zijn, eigenlijk de Palestijnen, en wereldrijk uitroepen en Babel tot hoofdstad van de wereld maken. De oude strijd tussen Babel en Jeruzalem, daar gaat het toch om. En als Jeruzalem verwoest is, is de weg vrij voor Babel. Zo zit dat ongeveer. Ligt zeer voor de hand. Waarmee ik natuurlijk, waar ik meteen natuurlijk aan toe moet voegen, want dingen zijn soms wat gecompliceerd. Daar moet ik natuurlijk meteen aan toevoegen, en misschien is het het belangrijkste wat u nu te horen krijgt. Ik moet er meteen aan toevoegen dat de wederkomst van Christus op de Olijfberg niet in de praktijk betekent dat dan dus het duizendjarig rijk, wat het ook wezen mag, begint, want dat is niet zo. De duizend jaren beginnen niet bij de wederkomst van Christus of zoiets. Duizend jaren worden gerekend vanaf het binden van Satan. Toch? En niet vanaf de verschijning van Christus. Dat staat ook niet in de Bijbel. Duizend jaren beginnen bij het binden van Satan. En het is, maar dat kan ik dus weer niet uitleggen nu uitgebreid. Maar het is, als je het mij vraagt, een, voor mij in ieder geval, een zeer, maar ook zeer duidelijk Bijbels gegeven. Dat het einde van de 70ste week betekent de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Maar ook betekent het de verwoesting van Jeruzalem. En vervolgens is het dan zo dat er een aanzienlijke periode voorbij gaat. Die van die 33 jaar, ik noemde ze straks al even. Een periode van 33 jaar voorbij gaat. Waarin Jeruzalem herbouwd zal worden. Waarin Babel de hoofdstad van de wereld is, om het maar eens populair te zeggen. Waarin 144.000 uit een bekeerd Israël het evangelie zullen prediken aan alle volkeren. 33 jaren waarin tegelijkertijd ook allerlei gruwelijke ellende komt van de hemel over de mensheid enzovoorts. Om hen tot bekering te brengen enzovoorts. En pas na 33 jaar wordt uiteindelijk Babel verwoest. Zal de Heer in heerlijkheid zitten op zijn troon definitief in Jeruzalem. Zal de Satan gebonden worden en dan begint de periode van 1000 jaar. Met andere woorden, er zit dus een gat van 33 jaar, maar dat, hoe lang het duurt is niet zo erg belangrijk. Maar goed, er zit dus een gat van 33 jaar tussen het einde van de 70ste week en het begin van de 1000 jaren. Dat zeg ik met grote nadruk, omdat u dat mist in de traditionele schema's die in de loop der jaren verbreid zijn geworden. En vandaar de
De problematiek die eraan vastzit. Dat wil zeggen, al die schema's, al die redenering, al die profetische schema's, die lopen uiteindelijk op niets uit, omdat je in een grote chaos terechtkomt. Je weet wel wat er zal gebeuren, maar je hebt geen idee wanneer en in welke volgorde, en je hebt geen idee wat de samenhang ervan is. Dat is mijn ervaring ook altijd geweest. Maar het probleem wordt ogenblikkelijk opgelost wanneer u ziet dat het einde van de 70ste week weliswaar betekent de bekering van Israël en de verschijning van de Heer in heerlijkheid aan Israël. Maar het betekent nog lang niet dat ineens alle volkeren aan hem onderworpen zijn. Dat kan natuurlijk ook niet. Bovendien, een van de oudste vragen die ik daaromtrent altijd gehad heb, is deze: hoe is het mogelijk dat wij leren aan de ene kant dat Israël het evangelie zal prediken aan alle volkeren, terwijl dat volk pas aan het einde van de 70ste week tot geloof komt en volgens de traditionele gedachten op hetzelfde moment de 1000 jaren beginnen, waarin alleen maar ongelovigen ingaan, waarin alleen maar gelovigen ingaan? En hoe kom je ineens van het ene moment op het andere van de bekering van Israël meteen op een helemaal bekeerde wereld? In welke tijd dan zou Israël, en met name de 144.000 uit Israël, het evangelie moeten prediken? In welke tijd zou dat moeten gebeuren? Ja, tussen het einde van de 70ste week en het begin van de 1000 jaar, maar pas dat maar eens ergens in. En dan blijkt dus dat die profetieën in de praktijk lang niet voldoende bestudeerd zijn geworden. Dat is een groot probleem. Dat is ook een bezwaar wat ik vanmorgen al noemde, dat men weliswaar zich allerlei vragen stelt en antwoorden zoekt, maar dat men antwoorden zoekt niet in de Bijbel zozeer, maar in allerlei andere zaken, waaronder zelfs sterrenkunde en hoe het allemaal maar heten mag. Het heeft zo weinig zin. Men zou zich trouwens niet in de eerste plaats vragen moeten stellen, men zou gewoon de Bijbel moeten bestuderen. Niet met een vooropgesteld doel, maar gewoon het doel zou moeten zijn kennis van de profetie in het algemeen. Dat is waar het om gaat en dat scheelt een heel stuk. En niet vasthouden aan tradities of boekjes. Ze moeten je helpen. Ze hebben mij enorm geholpen, moet u zeggen. Ik kan het natuurlijk iedereen aanbevelen. Maar neem niet weg dat alleen de Bijbel geïnspireerd is. En daaruit leren wij deze dingen inderdaad. Maar het punt blijft natuurlijk dat wij via twee verschillende berekeningen op eenzelfde datum uitkomen. Strikt genomen, die laatste datum van die 2000 jaren leidt tot de verwoesting van Jeruzalem. Terwijl die andere berekening leidt tot het herstel in koninklijke waardigheid van Babel. En die twee dingen zijn heel goed met elkaar te harmoniëren. En het is op die grond dat ik dan meteen eerst denk van, nou, dan zal de berekening ook wel kloppen. Het past goed in elkaar, beiden. Maar nogmaals, ik weet het niet zeker, want die datum van 482 van onze jaartelling, voor die zekere tijden, die kan je niet bewijzen. De datum voor de dood en opstanding van de Heer Jezus is ook niet echt te bewijzen. Je moet het doen met de gegevens die je hebt enzovoorts. En beste God, maar ver mis kan het natuurlijk nooit zitten. Ik hoop dat u dat begrijpt. Misschien dat het 3 jaar mis zit, heb ik vroeger gezegd. Misschien heb ik inderdaad een te late datum voor de dood en opstanding van Christus. Dat zou best kunnen, maar dan zou 3 jaar eerder gebeuren, allemaal. Maar dan had het al gebeurd moeten zijn inmiddels. Dus. Maar zover waren wij nu nog even niet. Toch? Het kan ook wel later zijn. Erg onwaarschijnlijk, maar het lijkt mij op allerlei gronden. Maar daar gaat het niet om. Waar het in de eerste plaats om gaat, is dat de Bijbel in ieder geval aangeeft dat deze dingen op een gestelde, vooraf bepaalde tijd zouden gebeuren. Dat is niet te bespoedigen, dat is niet uit te stellen, dat staat gewoon zo zonder meer vast. En begrijp u dan dat deze berekeningen compleet losstaan van de profetie van Daniel 9 over die 70 weken. Daar was sprake van uitstel. Daar werd de klok stilgezet voor een periode en er was onderbreking dus in de tijdrekening, waarbij in ieder geval de 70ste week niet begint aan het einde van de 69ste. In dat opzicht staat de klok stil. Maar ja, dan heb je weer mensen die zeggen, ja, de klok staat stil, dus je kunt niet weten wanneer het allemaal gaat gebeuren. En dat is weer zo'n veralgemenisering. Dit verhaal van Daniel 9, die profetie van 70 weken, dat is een onderbroken verhaal. Het wordt zelfs aangegeven in Daniel 9 dat het onderbroken zou worden. Al ga ik dat nou niet uitleggen. Maar dat wil niet zeggen dat niet gewoon de tijdrekening doorgaat en dat God een plan der eeuwen gemaakt heeft, niet alleen met betrekking tot Israël, maar net zo goed met betrekking tot onze bedeling en met betrekking tot de gemeente. Die klok loopt door, de jaartelling loopt door, een bepaalde schema is inderdaad onderbroken, maar neem niet weg dat die de tijd van vandaag doorrekent en in ieder geval ligt opgesloten in de 2011 van Jozua en in de zeven tijden van Babel uit Daniël. Je kan niet missen. En het feit dat deze beide berekeningen op hetzelfde jaar uitkomen is natuurlijk toch te beschouwen als een sterke bevestiging van de betrouwbaarheid daarvan. Begrijp je me goed? Het is mijn worst. Ik meen het echt. Sorry dat ik dat nou nu zo zeg. Het maakt mij niks uit. Ik heb het ook niet gezocht. Ik heb ook niet gezocht naar een datum. Wanneer zal het gebeuren? Het interesseerde me niet en het interesseert me in wezen nog niet. Dat meen ik echt. Het maakt me niks uit. Toch? Nee, wat wij geleerd hebben, en ik sta daar voor 100% achter, wij verwachten de Heer elke dag. Bovendien kan elke dag gebeuren dat wij inderdaad voor de Heer staan. Het heeft niks te maken met zijn wederkomst of met de opname van de gemeente. Dat maakt nog niet uit. En wat houdt het in dat we hem alle dagen verwachten? Hoe doen we dat? Wat betekent dat concreet? Dat we gaan zitten wachten van, komt hij nou nog niet? Blijft al zo lang hetzelfde, zeggen de spotters dan, enzovoort. Dat is het toch niet. Als wij hem verwachten, dan zou dat zijn dienend. Dat is de Bijbelse gedachte. En dat kunnen we zolang we in het lichaam zijn. Dus wij verwachten hem alle dag. Wat dat betreft, dat vind ik helemaal geen probleem, maakt me ook niks uit. En dat ik me bezig heb gehouden met dit soort berekeningen, komt gewoon niet omdat ik het zocht, maar omdat je er gewoon over struikelt in de Bijbel. Je komt het toch tegen. En ik vind het hypocriet, dat meen ik echt, ik vind het hypocriet, om te zeggen, nou ja, er zou 2011, 2000 jaar gelopen vanaf de opstanding van Christus tot aan het einde van de 70ste week, maar ik weiger om uit te rekenen wanneer het dan zal zijn. Dat is toch wel erg naïef, denk ik altijd, hè? Dan reken je dat toch even uit? Toch? En als ik het niet gedaan zou hebben, zou u het gedaan hebben? Toch? Dat mag dan wel niet volgens sommigen, maar je doet dat toch? Maar ja, nieuwsgierigheid, wat maakt het uit? Ik moet u eerlijk zeggen, het behoort voor ons niets uit te maken wanneer deze dingen zullen zijn. Wat voor ons wat uitmaakt, is dat wij verwachten dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die in ons zal geopenbaard worden. En wij lopen een loopbaan, wij strijden de goede strijd des geloofs, verwachtende door de Heer daarvoor beloond te worden. Wanneer dat dan precies zal gebeuren, dat is bijzaak. Nou goed. Maar in ieder geval, het komt eruit. Maar we zijn nog niet aan het einde van het verhaal natuurlijk. Want wij willen niet eens weten wanneer het einde van de 70ste week is. Wij willen weten wanneer het begin van de 70ste week is, uiteraard. Omdat normaal gesproken het begin van de 70ste week weer voorafgegaan zou worden. In ieder geval binnen een jaar. Maar het zou voorafgegaan worden door de opname van de gemeente. Want voor de 70ste week begint moet de gemeente weg zijn. Het eenvoudigste argument daarvoor vind ik ook het sterkste. Het eenvoudigste argument is dat voordat Gods werk aan Israël voortgezet wordt, moet het werk van de gemeente voltooid zijn. Precies zoals het werk aan de gemeente pas begon na het stilzetten van de klok van Israël. Met andere woorden, na de 69e week begon de bouw van de gemeente. Want dat is wat God eerst zou doen, heb ik eens nagevraagd aan Jacobus. Die zei, even een aardige tussendoor, voor wie hem past. De eerste woorden die wij van Jacobus hebben in de Bijbel zijn de meest vergeten, denk ik wel eens. De eerste woorden van Jacobus in de Bijbel zijn: God verzamelt zich eerst uit de heidenen een volk voor zijn naam en daarna zal hij wederkeren om de vervallen hut van David wederop te richten. Dat waren niet zijn laatste woorden, maar zijn eerste. Onthoudt u dat, hè? En dus ook niet in de brief van Jacobus, maar inderdaad in Handelingen 15. En God verzamelt zich eerst de volk uit de heidenen. En als dat gebeurd is, zal hij wederkomen om de vervallen hut van David op te richten. En dat betekent gewoon dat na de 69e week van Daniël God zijn werk doet aan de gemeente tot in onze dagen. En pas na de opname van de gemeente zet God zijn werk aan Israël voort. Maar als wij via de schrift tot de conclusie komen dat voor de voortzetting van het werk aan Israël een datum staat, moet je het dus andersom zeggen en zeggen, voordat die datum bereikt is en voordat de 70ste week van Daniël begint, moet de gemeente dus wegwezen. Eenvoudig genoeg. Toen waren er van die naïeve, sorry dat ik het zeg, bij een andere gelegenheid doe ik het veel serieuzer, maar nu gewoon even in het algemeen. Toen waren er naïeve mensen die zeiden, dat kan niet, want ik lees in de Bijbel dat er in de grote verdrukking gelovigen zijn op aarde en dus ook in de 70ste week van Daniël. Ja hoor eens, als u niet het onderscheid weet tussen de positie van de gemeente nu en de positie van de gelovigen in het verleden en in de toekomst, hè, de positie van gelovigen daarvoor en hierna, als u dat niet weet, moeten we daar eerst over hebben. Dan is dit onderwerp voorlopig nog helemaal niet aan de orde. Zo zit dat. Maar dat er na de opname van de gemeente gelovigen op aarde zullen zijn, is een duidelijke zaak. Want na de opname van de gemeente zullen er getuigen zijn op aarde die het evangelie prediken. En dan komen mensen tot geloof, dat is niet bijzonders. En dat die op aarde zijn in de dagen van de grote verdrukking. Ja, natuurlijk. Maar daarom zijn wij dat nog niet. Dat vind ik zulke naïeve discussies, dat weet ik nooit zo gauw wat op te zeggen. Dan moet je zoveel uitleggen. En dan lijkt het net alsof je een heel ingewikkeld verhaal moet vertellen om een bepaalde gedachte of een opvatting staande te kunnen houden. En zo is het nou eenmaal niet. He? Dus ik laat het maar voor wat het is. Maar dat betekent in ieder geval dat wij niet primair geïnteresseerd zijn in het einde van de 70ste week, maar juist in het begin ervan. Nou, dan krijg je dus hetzelfde verhaal. Dat is 7 jaren van 360 dagen eerder, zodat je dezelfde berekening nog een keer krijgt. Maar nu met in plaats van 2000 krijg je dus gewoon 1993. Dus 1993 vermenigvuldigd met 360 gedeeld door 365,24. Vermeerderd met 31. Hebben we die nog? En dan komt eruit 1995,4. Nee, 1995,4, toch? Ja, je kunt ook natuurlijk, maar dat doen we zo meteen. Je kunt natuurlijk ook 7 jaren van 360 dagen. Dus dat zijn precies 360 weken vandaag. Hè? 360 weken aftrekken van het einde van de 70ste week vandaag. Dan kom je er ook. Hè? Het is mooi doen wel. Maar er komt uit 1995,4. Ik zal hem er even onderzetten. Dat moet je allemaal proberen doen. 1995,4. En dat is dan dus 1996. Dan zou de 70ste week moeten beginnen. Ik heb vroeger wel eens uit mijn mond laten vallen 1997. Dat berust gewoon op een misverstand, want ik ben nooit van gedachten veranderd. Ik zeg het nou even in het publiek, hè, want dan zeggen ze tegen me, je hebt wel eens gezegd 1997. Maar het hele punt is dat ik me herinner, het was 1900 zoveel komma en afgerond wordt het één hoger. 1995,4 wordt dus 1996. Later zat in mijn gedachten 1996. Komma, en dan wordt het dus 1997, want mij kon het nooit wat geven welke datum eruit kwam. Als de som maar komt, hè? Daar gaat het in de eerste plaats om. Hè? Maar dit is de datum, dit is het jaartal, dus wat uit de berekening komt. 1996 voor het begin van de 70ste week, nog niet te snel roepen, want het betekent gewoon dat in dat jaar, daar gaat hij hoor, dan zal ik het dus heel concreet zeggen, het betekent gewoon dat in dat jaar, volgens heel wat andere profetieën, maar in ieder geval Daniël 9. In dat jaar zou een verbond gesloten worden, Daniël 9 vers 27. En voor degenen die denken dat dat verbond het verbond der wet is, moet ik zeggen, ik verwijs u gaarne naar de zevende dag Adventisten. Want die willen nog eenmaal onder de wet leven. En die hebben dus schrift plaatsgenodigd waarin staat dat ook Israël, als het tot geloof komt, onder de wet geplaatst zal worden. En die lezen voor dat verbond in Daniël 9 vers 27 dus de wet. Maar goed, het is maar wat je nodig hebt. Hè? Maar er staat gewoon dat er een verbond zal gesloten worden tussen de velen, namelijk de Joodse staat, nou het Joodse volk, maar dat kan je niet zeggen, want het grootste deel van het Joodse volk leeft niet in Israël. Nou verandert het aantal met de dag, maar vroeger zeiden we zelfs, er wonen alleen al in de stad New York meer Joden dan in heel de staat Israël. Dat is nu niet meer zo, geloof ik. Volgens het nou meer in Israël wonen dan in de stad New York. Maar in Amerika, alleen al in de Verenigde Staten, leven in ieder geval veel meer Joden dan in de staat Israël. En dan hebben we het nog niet eens over Brussel en Antwerpen en Winschoten. Groningse Joden zijn legendarisch. Veel Joodse spreekwoorden, uitdrukkingen. In Gronings. Ze zijn niet van hoog gehalte. Dus. Daar zeggen ze, als het op de deur geklopt wordt, zeggen ze: kom er maar in als het geen Jood is. Echt waar. Maar goed. En zo zijn er nog een paar, maar goed. Maar dat wil zeggen, er woont maar een deel van wat voor het Joodse volk doorgaat in Israël. En dus staat er ook dat een verbond zal gesloten worden aan de ene kant tussen de velen van Jeruzalem, want daar gaat de profetie over in Daniël 9. De vele Joden in Jeruzalem, het Joodse volk, maar voor zover in Jeruzalem en voor zover ondergeschikt aan Jeruzalem als hoofdstad, de Joodse status. En een vorst, laat ik het maar eenvoudig houden dan, een vorst die komen zal. Nou, uitlezen doe ik het niet. Ik zeg het wel gewoon. Ik ben van mening, al sinds jaar en dag overigens, dat die vorst waarover gesproken wordt, met wie de Joodse staat kennelijk een verbond zal sluiten, dat dat de leider is van de Palestijnen. Je kunt makkelijker zeggen Filistijnen, dat helpt je een heel eind verder. Het is toch hetzelfde. Ja. En wat, als ik het nu zeg, dan denk ik, ja, wat sta ik nou te vertellen? Ik zou u graag bij deze gelegenheid een bandje laten horen van 15 of 20 jaar geleden. Heb ik ze van 20 jaar geleden? Nou, eigenlijk niet zoveel, ik heb ze wel, ja. Maar goed, van heel lang terug dan in ieder geval, waarop ik diezelfde dingen zeg. Want als ik nu zeg dat over 2 jaar, het is nou toch 1994 ongeveer, zie je zelfs, dat weet ik niet. In mijn eigen leeftijd weet ik het zelfs niet eens uit het hoofd, moet ik uitrekenen. Ik moet het toch niet uitrekenen, want ik geloof het ook nooit, hè. Maar dat is gezegd. En dan kan ik het ook niet onthouden, zuster, als ik het niet geloof, hè. Maar we zitten nu in 1994. Als ik nu zeg dat over 2 jaar en dus in 1996 de Joodse staat, de staat Israël, tot overeenstemming zal komen met de Palestijnen met betrekking tot het gebruik van de stad Jeruzalem, dan trap ik een open deur in. Om de eenvoudige reden dat Arafat dat ook loopt te vertellen. Toch? Ja. Jawel. Ik vergeet die dingen, want ik volg het echt niet op de voet. Maar die heeft hetzelfde jaar genoemd. Dan moeten ze tot overeenstemming zijn. Met betrekking tot het gebruik van de stad Jeruzalem. Daar gaat het over, maar daar gaat ook Daniël 9 over. 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad. De stad. En de 70 weken beginnen bij de stad, bij de toestemming, een overeenkomst, een verbond, een decreet dus. Een overeenkomst tussen een heidense vorst, vorst van een Arabisch of weet zoiets, Edomitisch Rijk en het Joodse overblijfsel. Een overeenkomst met betrekking tot de herbouw van Jeruzalem als stad. Officiële positie van die plaats daar, Jeruzalem. Daar gaat het nog om. En aan het einde van de 69 weken deed de Heer, de rechthebber op de troon van die stad, een officiële uitspraak met betrekking tot de stad die verwoest zal worden. 69 weken beginnen met herbouw van de stad, toestemming ervoor. Een woord met betrekking tot herbouw van de stad. Ze eindigen met een woord met betrekking tot de verwoesting van de stad. Toch? De 70ste week eindigt met de verwoesting van de stad. Waar zou nou dat verbond aan het begin van de 70ste week over gaan? Over herstel van de stad. Over het gebruik van de stad, zal ik maar zeggen. Over de officiële positie van Jeruzalem. Nou, daar wordt nu over onderhandeld. Dus ik hoef het met zoveel kracht niet meer te zeggen. Bekend, daar gaat het over. Nou, dat verbond waaraan inmiddels al jaren gewerkt wordt natuurlijk. Dat zal er komen. En als dat verbond er komt, dan is de kans groot dat dat hetzelfde is als het verbond uit Daniël 9 vers 27. Dat hoeft natuurlijk strikt genomen ook niet, want ik heb een heleboel slagen om de arm. Dat hoeft natuurlijk ook niet, want ze kunnen best een verbond sluiten en daarna dat verbond weer verbreken en dan weer opnieuw sluiten en dan weer verbreken. Dat kan nog tot Sint-Jutemis, wanneer het maar is, doorgaan. Je weet dus nooit zeker of dat het nou echt is definitief. Begrijp u wel? Wat dat betreft, de krant heb je niet zoveel. Het is goed om naast de Bijbel te leggen, maar doe het nou alsjeblieft niet andersom, hè? Nee, dat was vroeger de kreet bij de Maranatenbeweging, de krant naast de Bijbel. Maar als je maar niet de Bijbel naast de krant legt, want dan doe je het verkeerd. Je weet het dus nooit zeker. Maar in ieder geval, waar men nu aan werkt, daar moet zo'n verbond uitkomen. Dat beantwoord een Daniel 9 vers 27. Als deze berekening klopt, moet dat binnen 2 jaar gerealiseerd zijn. Dan kun je daar rustig gaan navragen. Dat hebben ze al lang bepaald, dat ze daar over 2 jaar over eens zullen zijn. Want zo gaat het in de politiek. Dus die bepalen van tevoren hoe lang ze erover zullen doen. Gelooft u van niet? Ze hebben het al gezegd. Ze hebben het al gezegd. En dat betekent als één partij zegt, nou dat is de datum, dan weten anderen, eerder hoeven we niet toe te geven. Dus dan is het bepaald, eerder niet, later zou kunnen. Dus, 1996, daar hou ik het op. En dan ben ik er nog niet, want ik wil er nog het een en ander van zeggen. Het vervolg op het verhaal is dat er een broeder bij mij kwam, zoveel jaren nadat ik deze dingen voor het eerst gepubliceerd had. Die zei, en weet je nou alles op welke dag het dan gebeurt? Ik zei, nou nee, want het interesseert me eigenlijk ook niet. Heb je dat niet nagezocht dan? Ik zei, nee, want toen ik die dingen vond, toen beschikte ik ook niet over Joodse kalenders. Want dat moet je dan allemaal hebben, dat moet je dan hebben, hè. En het was toen, wanneer was het, 1973 of zo, weet ik veel. Of nog eerder. Dus daar was niet aan te komen. Maar, ik zei, nou kun je dat dan nou niet eens een keer doen? Ik zei, nou gaan we even mee. Toen gingen we even naar de andere kamer, naar de boeken. Want ik heb inmiddels die kalenders. Dus toen hebben we binnen 5 minuten tijd, geloof ik, hebben we even uitgezocht wat er dan uitkomt. Dat is makkelijk zat. Ik denk, zal ik het boek nog meenemen? Maar dat hoeft ook niet. Sommigen van u hebben het, heb ik gehoord. Dat is namelijk een boek met Joodse kalenders. Ter wille van de Joden zelf namelijk. Want die hebben dat nodig, moeten weten hoe onze normaal gebruikelijke Gregoriaanse data, hoe die uitkomen op hun Joodse kalender in verband met de feestdagen enzovoort. Dus ik heb een boek met kalenders, dikke pil, loopt tot 2040 geloof ik. Dat was voor mij lang genoeg. Misschien gaat hij nog wel verder, misschien van 2100, dat weet ik niet. Maar van een paar eeuwen staat het erin. Dus dat hebben we even uitgezocht hoe dat uitkomt. Want als het 2003 het einde is van de 70ste week, dan zoeken wij dus op de... Oh, dat was jij, hè? Ja. Maar goed. Zoeken wij dus op de 10e van de eerste maand in het jaar 2003. En dat is een sabbat. Heb je het weer. Als je het zelf had moeten bedenken, toch? Dan had je toch gezegd, nou, het zal wel op een sabbat zijn. Dat hoeft niet, dat staat ook nergens in de Bijbel. Maar dat vind je toch, en dat zou toch eigenlijk, zou dat op een sabbat moeten zijn. Nou, het is op een sabbat. De 10e van de eerste maand in het jaar 2003 is inderdaad op een zaterdag. En op onze kalender is dat zaterdag 12 april. Voor de statistiek dan, hè. Zaterdag 12 april. Komt overeen. 10 Nisan. Daarna rekenen wij gewoon 7 jaar van 360 dagen. Maar veel makkelijker is, je rekent gewoon 360 maal 7 dagen terug. 360 weken terug. En dan weet je meteen dat het begin van de 70ste week dus ook op een zaterdag valt. Niet dan? Kan niet missen. Het is 360 maal 7 dagen terug. Dat is niet moeilijk, hè? Goed, dus je moet gewoon bladzijden omslaan terug in het boek van Spier, weet je wel. Wie heeft het hebben jullie zoveel moeite voor gedaan of wie was het? Want iemand van u heeft dat nog eens voor me geregeld in de tijd. Nou, weet ik niet meer. Maar je rekent dus gewoon 70 weken terug. Dan kom je van 12 april 2003 teruggerekend terecht op zaterdag 18 mei. Dat kan ik uit mijn hoofd onthouden dat het 18 mei is. Ja, dat is nou zo. Dat leg ik wel eens uit. Later, hè. Maar dan kom je uit op zaterdag 18 mei in het jaar 1996. En de aardigheid is natuurlijk dat de zaterdag is waarop ik eigenlijk naar het jazzfestival in Breda zou moeten. Want het is de zaterdag... Daar spelen we altijd Just a Little While to Stay Here. Omdat het bij begrafenissen in New Orleans gespeeld wordt. Maar dat lijkt me dan wel erg toepasselijk. Want het is de zaterdag na Hemelvaartsdag in 1996. En het lijkt me toch tamelijk voor de hand te liggen. Dat als wij dan de heer zullen tegemoet gaan in de lucht, wat het ook wezen mag, want daar hebben we het een andere keer weer over. En als wij een datum mochten uitzoeken, zo, toch nog spons, hè, dan kozen wij toch voor Hemelvaartsdag, of niet? Ik heb een collega gehad, jaren geleden in de fabriek, die zei op een gegeven moment tegen de collega's, ze zei, na Hemelvaartsdag, er moest iets gebeuren na Hemelvaartsdag. Hij zei, na Hemelvaartsdag kom ik niet terug. Hij is inmiddels al jaren weg, maar dat is een ander verhaal. Is kort daarna overleden. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Zodat je maar ziet dat het allemaal toch niks zegt. Maar waar het om gaat is dat zo'n datum niet zomaar een datum is. Hè? Het komt inderdaad uit. Het is kort, dus 2 dagen na Hemelvaartsdag komt het uit. En het is dus een week, of 8 dagen voor Pinksteren. En wanneer het dan precies is, jongens, ik weet het echt niet. Misschien zit ik er ook helemaal naast. Maar dat ik u deze dingen vertel, is gewoon omdat ik er ook wel eens een keer van af wil dat iedereen maar rondloopt te vertellen. Appel en Haneveld zegt dat in 1996 de opname van de gemeente plaatsvindt, want dat is niet zo. Het enige wat ik beweer is dat de Bijbel daar data voor heeft en naar mijn beste weten interpreteer ik de data en dan komt het dit uit. Hè? En als u voortaan denkt, vanaf nu denkt dat de opname plaatsvindt in 1996... en men vraagt u, hoe komt u daaraan, dan vertelt u dus dit verhaal even. Niet dan? En dan doe je het rekensom, ik geef het u mee, dat is makkelijk, mijn naam staat er niet op. Het zal een wijze wezen. Hier in Amerika kun je het zo niet doen, want dan krijg ik toch een schadeclaims achter me aan zijn gegeven. Hè? Nee, in 1997 dus dan, hè? Als het niet doorgaat, zal ik maar zeggen, als ik ernaast zat. Jonge mensen die hun hypotheek ineens af moeten lossen, weet je wel. Dan hadden ze de bank beloofd. 1997 lossen weer 1 keer af. Die mensen zijn er. Enzovoorts, hè. Kijk, dat zeg ik u dus niet. Waar het alleen maar om gaat, is dat we vaste data voor staan. Dat is het belangrijkste voor ons. En wanneer het gebeurt, is voor ons niet van belang. Wat voor ons van belang is, dat we nu trouw zijn aan de Heer en hem dienen. En leven in de verwachting van deze dingen. En waar we deze, dat herstel van Jeruzalem, herstel van Babel zien in onze dagen. En dat ligt er toch voor de hand. We zeggen, nou, het kan nooit lang meer duren. Want dit is natuurlijk een leuke rekensom. Maar u had zelf toch ook vanaf nu kunnen bedenken, nou, nog 1 jaar of 2. Toch? Zonder enig chronologisch gegeven zou je zeggen, nou, nog 1 jaar of 2 hooguit. Dat kan niet missen. Zo zit het toch. Met andere woorden, zo belangrijk is dat nou ook weer niet. Maar waar het om gaat, is dat we onze verwachting zouden stellen op die Heer die inderdaad zijn belofte aan ons zal vervullen en die dat ongetwijfeld doet op de door hem gestelde tijd. Maar ik zou het toch wel leuk vinden in 1997, hè, te kunnen denken, ik heb het 20 jaar van tevoren toch gezegd. Maar goed, daar gaat het natuurlijk, daar gaat het niet echt om, hè, daar gaat het helemaal niet om. Waar het werkelijk om gaat, is dat we trouw zijn aan zijn woord. En ik ben ook van mening, omdat het uit de Bijbel blijkt, dat waar wij ons door hem en door zijn woord laten onderwijzen, zal hij ons ook inderdaad dingen bekendmaken. Ook dingen die hij aan anderen, die hij voor anderen verborgen wil houden en niet bekend wil maken. En ik ben me heus bewust dat het verhaal wat ik u dan tot op hiertoe verteld heb, dat verhaal niet maar zo 1, 2, 3 naverteld kan worden. Dat is ook niet te doen. Daar zit inderdaad heel wat meer aan vast dan alleen die sommetjes. Er zit heel wat studie ook aan vast. Je moet eigenlijk een tik hebben om je met dat soort zaken bezig te houden. Dat meen ik ook echt, hoor. Dat is een afwijking. Dat gaat wel weer over. Op een gegeven moment vind je wat je hebben moet en de rest vergeet je weer. Maar dat gaat heus niet vanzelf allemaal. En verder berust het op zoveel profetieën en interpretatie van zoveel verschillende profetieën. Dat als je het aan iemand die van niks weet moet uitleggen, is het absoluut niet te doen. Zelfs niet bij benadering. En ik denk ook dat dat erg goed is. De boodschap is niet dat over 2 jaar de opname van de gemeente plaatsvindt. De boodschap is dat wij door geloof worden wedergeboren, vereenzelvigd met Christus, en dat wij daardoor gemaakt worden, bekwaam gemaakt worden om hem te dienen. Dat is wat wij zouden doen, om door hem en ook met hem beloond te worden in de toekomst, opdat wij met hem zouden delen in zijn heerlijkheid en heerschappij. En wanneer dat dan gebeurt, of dat 2 jaar duurt, of voor mij per 2000 jaar, is voor mij persoonlijk van geen enkel belang. En wat u ermee doet, daar denkt u maar eens over na. Wij zullen het eerst weer hierbij laten.